Goedemorgen allemaal. Vandaag is de aftrap van de nieuwe onderwijsserie die we dit seizoen met elkaar gaan hebben. Onder de titel Wie is God? En ik hoop dat jullie allemaal een foldertje hebben weten te bemachtigen. Wie heeft er eentje? Ja, ik zie er drie de lucht in gaan. Dat is mooi. Oh nee, er zijn er meer. Goed zo. Er liggen er ook nog een heleboel op de balie. Neem ze mee. Je mag ook meer meenemen en uitdelen aan mensen waarvan je denkt, die kunnen die folder goed gebruiken. Of beter gezegd, de inhoud wat we met elkaar willen gaan beleven dit jaar. Het is de vierde serie waar ik zelf bij betrokken ben, die we houden hier in de Bron. En ik ben stiekem het meest enthousiast over deze serie. Omdat het gaat niet alleen over het weten over God. Dat is natuurlijk mooi. De Bijbel staat vol met verhalen en met dingen die we over God kunnen weten en kunnen leren. En dat is heel goed om te doen. Lees vooral je Bijbel en leer er heel veel van. Maar uiteindelijk, als ik jullie heel veel zou vertellen over wie Monique is, maar je zou Monique nooit ontmoeten en nooit een hart-tot-hart gesprek met Monique hebben, dan kun je natuurlijk wel de vraag stellen, ken je Monique dan echt? En die vraag, wie is God, gaat ook over dat niveau. Niet alleen over het weten, maar ook over het kennen met je hart. Goed, ik kom er dadelijk nog wel op terug. Laten we beginnen. En ik ga beginnen met een vraag, raak niet meteen in de crisis, maar dat is deze. Waarom leef je? Waarom leef je? Nou, voordat alle dertigers meteen in een dilemma vallen en ik zelf als veertiger in een midlife crisis, laat ik meteen even het antwoord geven. Dat stelt jullie misschien gerust. Dat zegt Jezus namelijk. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. Dat zegt hij in Johannes 17, vers 3. En hij spreekt dan tegen zijn vader. En dat kennen, ik zet er even een streepje onder, dat is niet zoals, als ik jou een hand geef. Hoi.
Hoi,
ik ben Bram.
Ja, ik ben Henk.
Hoi Henk.
Ja.
Nou kunnen we zeggen, nou kennen wij elkaar. Want jij heet Henk en ik ben Bram, maar ik zie je al bedenkelijk kijken. Want hoe goed kennen we elkaar nou? Daar hebben we denk ik nog wel wat meer tijd voor nodig.
We zijn roodharig.
Wat zeg je?
We zijn roodharig.
Roodharig, ja. Ja. En ook niet alleen maar meer rood. Maar dankjewel. Het kennen in de Bijbel, als daar het woord kennen staat, dan is dat hetzelfde woord wat gebruikt wordt tussen de diepgaande kennis, tussen hoe man en vrouw ook elkaar mogen leren kennen. Dus echt op een heel diep en intiem niveau. Dus kennen is niet alleen Henk, Bram, maar een hele diepe laag. En dat roept misschien dan de vraag op, kan dat wel als mens? Kunnen wij God zo goed kennen? Nou, het feit dat Jezus het zegt, is volgens mij een goede aanduiding dat daar dus blijkbaar veel mogelijk is. En tegelijkertijd is er ook een voorwaarde. En die voorwaarde wil ik wel meteen even noemen. En dat is dat als Jezus in een paar hoofdstukken daarvoor, ze heeft Johannes opgeschreven, dat Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus om God te leren kennen, begint het wel bij, ja, dat kruis wat hier aan de muur hangt, of beter gezegd, het symbool wat het kruis voor staat, van het kruis 2000 jaar geleden. We hebben net ook hier het avondmaal met elkaar gevierd. Dat is het vertrekpunt. Dus als je God nog niet kent en je wil hem leren kennen, kom naar Jezus, buig je knieën voor hem en begin een heel nieuw leven. Het leven wat doorgaat in de eeuwigheid. Want dan, lieve mensen, is onze missie. Waarom leef je? Wij leven om God te leren kennen. Hier, en dat gaat door in de eeuwigheid. Want ik denk dat om God echt te leren kennen, ik heb het ook geschreven in de introductie hier in de folder, ik denk dat we daar de eeuwigheid voor nodig hebben. Hij is zo groot, zo goed. En gelukkig hebben we daar ook de eeuwigheid voor. Hoe goed kennen we hem dan? Jullie zien hier op de achtergrond een plaatje staan met een vader en een kind. En Jezus die heeft het ook vaak over zijn vader. En Hij heeft ook veel gelijkenissen verteld, verhalen verteld, die ons uitdrukking geven wie dan de vader is, over karaktereigenschappen. Maar hij heeft nog iets moois gezegd, en daar wil ik met jullie vandaag wat meer op inzoomen. En dat is, ik heb uw naam geopenbaard. Ik heb uw naam geopenbaard. Is een naam van God belangrijk? In onze tijd, jij heet Henk, ik heet Bram, is een naam ook wel iets wat veel gegeven wordt door onze ouders, omdat het een naam is die in de familie veel voorkomt, of omdat ze het een mooie naam vinden. Soms wordt er ook wel goed gekeken naar de betekenis. Maar in de Joodse traditie ging het veel verder. Daar was een naam, sprak over iemands identiteit, over iemands persoonlijkheid, zijn karakter, zijn missie. Soms zelfs de belofte die in de naam zit. Denk aan Abraham. Abraham betekent heersende vader. Beetje het mannetje. En God geeft hem een andere naam. God geeft hem Abraham. Vader van vele volken. En daarmee onderstreept hij de belofte die hij aan Abraham heeft gegeven. En hetzelfde geldt voor Jacob. Bedrieger. Die krijgt een nieuwe naam als hij met God geworsteld heeft. Israël. God regeert. En ook tegen Simon, een van de discipelen, zegt Jezus, ik noem jou Petrus, de rots waar ik mijn kerk op zal bouwen. Zo zie je dat een naam in die Bijbelse context en in de Joodse traditie veel meer is als iets wat leuk klinkt of iets wat mooi is. Als we dus op zoek gaan naar wie is God dit seizoen, dan wil ik graag met jullie beginnen bij zijn naam. En wat is zijn naam? God geeft in de Bijbel, komen er verschillende namen naar voren van God. En ik zal er een paar noemen, bijvoorbeeld El Shaddai, dat is God Almachtig. Of El Elohim, we hebben het ook gezongen vandaag. Dat is Heer der Heren. Of Adonai, dat betekent Heer. En wat deze drie namen gemeen hebben, ik kan zo nog wel een lijst maken, is dat het niet zozeer iets zegt over wie God is, maar over welke positie hij heeft. Hij is die almachtige God en de Heer der Heren. Hij is de regeerder. Hij staat erboven. Maar wie is die dan? En dat bracht mij bij een naam. En dat is Yahweh. En daarover wordt geschreven. Ik ga beginnen met deze. Dat is beter. Die staat in Exodus. En daar wil ik graag jullie mee naartoe nemen. En wel in Exodus 34, vers 5 tot 7. En de reden dat ik deze naam, ja, ik heb hem niet uitgekozen, in de zin van, hij kwam op mijn pad. Hij staat in een boek, daar zal ik dadelijk ook wat over vertellen. Dat was een aanbeveling van Monique. Maar het is ook de naam die door God in de Bijbel het meest geciteerd wordt. Let maar eens op of je dadelijk in het voorlezen van een stuk wat herkent van een stuk wat Gerrit-Jan vandaag heeft voorgelezen uit Psalm 103. Want ook Psalm 103 refereert aan de naam van God. Ik zou zeggen, pak hem erbij. Ik hoop dat je hem erbij gevonden hebben. Het is namelijk best een lange naam. Het staat in Exodus 34. En we zijn dan op het moment dat Mozes voor de tweede keer die berg op gaat om de 10 geboden op die stenen tafelen te krijgen. De 10 leefregels op die 2 A4'tjes. De eerste keer ging niet goed. Dat weten jullie denk ik wel. Toen kwam hij terug met die 10 geboden. Toen had het volk een afgodsbeeld gemaakt. En dit is de tweede keer dat hij dus die leefregels krijgt. En dan staat er in vers 5 het volgende. Toen daalde de Heer neer in een wolk, ging daar bij hem staan, dus bij Mozes, en riep de naam van de Heer uit. Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij, en nu komt de naam, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Ik zal nog een keer lezen, want het is best een lange naam. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die de goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Deze naam, als ik hem las, heeft dat laatste stukje altijd een beetje een ingewikkelde bijsmaak. Ik zou zeggen, laat dat heel even los. Ik zal straks uitleggen wat er staat. En dan zul je zien dat er eigenlijk iets heel moois staat. En ik wil graag deze naam wil ik met jullie doornemen. Om te kijken hoe God zich hierin openbaart. Omdat het de naam is waarmee God zich het meest laat noemen door de hele Bijbel heen. Dus laten we beginnen. Ik heb rechts op de sheet, of is dat links? Ja, dat is links op de sheet voor jullie natuurlijk. Heb ik de tekst gezet, die ik net heb voorgelezen. En ik arceer steeds blauw waar ik ben in die tekst. En dan komt er aan de andere kant wat toelichting. Het begint met Heere, Heere. En Heer klinkt bij ons, of Heere klinkt bij ons als die positie. Maar dat is niet wat er staat. Er staat Yahweh. En Yahweh is de naam van God. En Yahweh betekent, hij is die hij is. En het komt rechtstreeks eigenlijk uit de, het is een werkwoordsvervoeging van de eerste keer als Mozes met God spreekt, bij die braamstruik op die berg Horeb, als Mozes wordt geroepen, dan vraagt Mozes aan God, wie bent u? Wie stuurt mij dan? En dan zegt God, ik ben die ik ben. En we hebben er vanochtend trouwens ook over gezongen, over die naam. Dat is hoe God zich laat zien aan Mozes en hoe hij zich hier ook noemt. Hij is die hij is. Het bijzondere daarvan is ook dat dat de eerste keer is dat God zich op die manier openbaart aan mensen. Hij zegt ook dat hij zijn naam niet eerder genoemd heeft. Ook niet aan Abraham, Isaac en Jacob. Dus het is best wel een bijzonder moment in de Bijbel dat God zich op die manier openbaart. En God is zo, misschien wel zo blij dat hij zijn naam mag delen aan Mozes, dat dat ook steeds in de Bijbel weer terugkomt. In die tijd bestond er het fenomeen uitroepteken, of dik gedrukt, bestond niet. Dus als je wou duiden dat iets belangrijk was, dan schreef je het twee keer op. Dus als hier staat, Yahweh, Yahweh, dan staat er, hij is erbij, hij is erbij. Hij is bij jou en hij is bij mij. Hij is bij jou en hij is bij mij. Hoe bijzonder is dat, dat God bij ons wil zijn? Ik ga door. Ik ga naar twee woorden die daarna genoemd worden. Je zou kunnen zeggen dat de naam van de Heer, hij is erbij, dat is zijn naam. En dat vervolgens een aantal zinnen komen waarmee hij uitlegt wat hij daarmee bedoelt. En de eerste woorden die hij gebruikt is barmhartig en genadig. En dat woord barmhartig is een gevoelswoord. Je zou kunnen zeggen dat is liefdevol. En dat gevoelswoord is ook verwant aan het woord baarmoeder. Wat aangeeft dat het misschien wel een vrouwelijke, of niet misschien, het is een, daarmee een vrouwelijk woord, als ik het zo mag zeggen. En hij verbindt die, God verbindt die met een doewoord. Genadig. En dat is niet als genadig van ik zie het door de vingers, maar dat is een actief woord, een doewoord. Hij is genadegevend, gunstgevend, zou je ook kunnen zeggen. geduldig. Ken je dat? Als je boos wordt, als je dat zo voelt opborrelen, dat je dan even heel diep inademt en uitademt. Ken je dat? Ja? Moet je niet te veel doen natuurlijk, maar het mooie van dit woord geduldig is dat hier eigenlijk staat, God heeft grote neusgaten. Zo goed kan die inademen en uitademen. Hij kan dat heel goed. Hij heeft heel veel geduld. En, alsof dat nog niet genoeg is, is hij rijk aan goedertierenheid en trouw. En ook hier zien we in de tweede zin, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Hier komt dat woord goedertierenheid weer terug. En die goedertierenheid en trouw, die horen bij elkaar ook. Want het gaat over een keuze om lief te hebben. Om standvastig te zijn in de keuze. Het is ook verweven met het verbond wat God gesloten heeft met ons. En het wordt twee keer genoemd. En dat commitment, die trouw, God is gecommitteerd tot het bittere einde. En als je daaraan twijfelt, zou ik zeggen, kijk nog een keer naar dat kruis. Waarin Jezus heeft laten zien dat hij gecommitteerd was tot het bittere einde toe. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Er staat in, voor mij als niet-leerlandicus, staan er drie woorden die ongeveer een beetje hetzelfde zijn. Het is allemaal niet zo goed. Maar hier staan drie verschillende woorden. Het gaat namelijk over slecht gedrag. Dat is ongerechtigheid. Het gaat over de wet overtreden. Dat is overtreding. En het gaat over zonde. Je doel missen. En alle drie is niet goed. Alle drie is Jezus voor gekomen. Gekomen om te vergeven. En God is een vergevende God. We lezen in Micha 7, vers 18, ook dan wordt die tekst weer aangehaald, dat God vreugde vindt in goedertierenheid en dat hij daarom wil vergeven. En je zou kunnen zeggen dat hij graag vergevingsgezind is. Daarom heeft hij ook daar alles aan gedaan. Graag vergevingsgezind. Hij wil graag vergeven aan de mensen die vergeving bij hem zoeken. En hij is rechtvaardig. En die rechtvaardigheid, die is er op het moment dat je je niet wilt laten vergeven. En je kiest om God op een afstand te houden. Want er komt een moment en dan staan we bij Gods troon. En als je dan niet die vergeving hebt omarmd van die God je wil bieden, dan is God ook rechtvaardig en zul je verantwoording moeten afleggen. En dat wil je niet daar. En dan het laatste stukje. Die beetje jeukende stukje, zal ik maar zeggen. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Dat klinkt niet zo gezellig. Dit klinkt als dat God jou de schuld geeft voor wat jouw vader verkeerd heeft gedaan en dat hij jou daarvoor op je kop gaat geven. Dat kan toch niet waar zijn? En het goede nieuws is, dat is ook niet waar. Want God geeft zelf aan op twee tekstblazen dat hij niemand straft voor de schuld van de ander. In Deuteronomium 24, vers 16 staat dat en ook in Ezechiël wordt dat aangehaald, 18, vers 20. Er staat dat de kinderen niet worden gestraft voor de fouten van hun ouders en dat de ouders niet worden gestraft voor de fouten van hun kinderen. Maar wat betekent het dan wel? Er zitten twee elementen in die familieband die wel degelijk invloed hebben. Als jij als vader of als moeder fouten maakt, dan heeft dat helaas wel invloed op je kinderen. En dat zit als volgt. Stel, je bent een vader en je bent kostwinner en je hebt een drankprobleem waardoor je je baan verliest en je huis niet meer kan betalen en je wordt op straat gezet, dan worden jouw kinderen ook op straat gezet. Dan is dus de zonde in jouw leven is een direct gevolg, heeft een direct gevolg voor jouw kinderen. En een andere lijn die er zit, en ik denk dat de meeste ouders hier dat wel herkennen, die kijken dan naar hun kinderen en die zien af en toe gedrag waar ze dan wat minder blij van worden, omdat de kinderen bijvoorbeeld niet luisteren of iets doen wat je liever niet hebt. En wat daar dan meestal ook wel bij voegt, is een soort glimlachje, CQ, herinnering aan hoe jij zelf vroeger was. Of misschien wel de vervelende eigenschappen in jouw partner waar je je af en toe aan irriteert, die je dan terugziet in je kinderen. We geven natuurlijk in ons DNA, in onze persoonlijkheid, geven we dingen door aan onze kinderen. En ja, we geven mooie dingen door, maar we geven ook wel eens iets door waarvan je denkt, ja, dat was beter van niet. En dan is deze tekst eigenlijk heel hoopvol. Want het woord vergeld, als je kijkt naar wat het betekent, zou je het ook kunnen vertalen als bezoekt. En als je weet dat God niet gaat straffen voor hetgeen wat jij hebt fout gedaan, of wat jouw vader of moeder heeft fout gedaan, dan weet je ook dat er iets anders mee bedoeld wordt. En dat is het volgende. God wil niet dat wij gebukt gaan onder de zonde, onder de fouten van onze ouders. Of ze die nou in het verleden hebben gedaan, waardoor je in je fysieke wereld bent beschadigd, dan wel dingen die je in je emotie hebt meegekregen, of misschien ook wel karaktereigenschappen. En God bezoekt je. En waarom doet hij dat? Ik heb hier een niet-theologische term neergezet. Hij is een zondevrijmaker. Hij komt naar jou toe om in jouw leven alles wat met zonde te maken heeft, dat wil hij daar weg hebben. Niet om te straffen, maar omdat hij wil dat wij zondevrij leven. Daar is hij voor gekomen. Daar is Jezus voor gekomen. En dat doet hij nog steeds. En dat is de belofte die in deze laatste tekst zit. Dus ik zou zeggen, als je deze leest, denk hier dan aan terug. Dan geeft het toch net even een ander beeld als wat ik in ieder geval als eerste altijd las. Yahweh, de naam van God. Met een heel rijtje aan karaktereigenschappen, persoonlijkheid. Wie God is, zoals hij zich laat kennen. Nou weet ik niet hoe het dan met jullie gaat, maar als ik nou morgen dat lijstje van 9 even moet opdreunen, dan, ik heb me redelijk voorbereid vandaag, maar ik denk niet dat ik ze alle 9 nog heb. Dus ik wil graag 3 punten aan jullie meegeven die misschien wat makkelijker te onthouden zijn en die ik haal uit deze lijst met kenmerken van God. De eerste 2 zijn 2 weegschalen en de derde is een boekentip. Laten we met de eerste weegschaal beginnen. Ik heb hier een balans gemaakt. En dat gaat over die duizenden, die wordt genoemd in die tekst. Dat die goed doet aan duizenden. Goede tierenheid bewijst aan duizenden. En dat die de ongerechtigheid van de vaders bezoekt, zal ik nu even zeggen, aan de kinderen en de kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. In mijn Bijbel, dus ik heb de HSV, staan de woorden die niet in de grondtekst stonden, maar die wel helpend zijn om te begrijpen wat er bedoeld wordt, die staan schuin gedrukt. Dus als je ook de HSV hebt, dan kan je zien wat ik nu vertel. Namelijk dat het woord geslacht aan het eind van die tekstplaats, dat die schuin gedrukt staat. Dat staat er niet in de grondtekst. Het is wel helpend om de tekst te begrijpen. Dus het is een logische keuze van de vertalers. Maar wat je dan ook mag doen, is achter die duizenden, die eerst genoemd worden, ook datzelfde woord zetten. Omdat het dan een soort poëzieachtig, zeg maar. Die 2 horen bij elkaar, die getallen. En die duizenden, waar die dus goede tierenheid aan bewijst, die staat dus in verhouding tot het najagen van die zonde, het zondevrijmaken van God. En als je dat dan in een weegschaaltje zet, ik heb geen animatie in, maar gewoon even in balletjes, lekker simpel. Dan zie je aan de ene kant dus zeg maar dat najagen. Daar zitten 4 balletjes in. En aan de andere kant wil God die goedheid, die goede tierenheid bewijzen aan duizenden geslachten. Dat is zijn verhouding in zijn karakter, in zijn persoonlijkheid. Hij is echt een supergoeie God. Dan de tweede. Hij is veel meer gericht op zegenen dan op mijn fouten. En dat haal ik zo als volgt uit zijn naam. Ik heb die 9 punten die ik net benoemd heb, die heb ik ook weer even verdeeld over die weegschaal. Dit is geen theologie, als ik het zo even mag zeggen. Maar ik hoop dat je hetgeen wat me geraakt heeft zeg maar in zijn naam, dat probeer ik hiermee aan jullie een beetje visueel te maken. Ik hoop dat het helpt om het duidelijk te maken. Ten eerste heeft hij gezegd, ik ben erbij, ik ben erbij. Hij heeft het twee keer gezegd, vandaar twee balletjes. Dan dat liefdegevoel, die barmhartigheid. Die genadegevend, dat geduld. Die grote neusgaten. Die standvastige liefde in zijn verbond en dat commitment tot het bittere einde. Die vergevingsgezindheid als ik toch fouten maak. Die rechtvaardigheid. En dat hij mijn leven niet wil laten lijden onder de zonde, maar mijn zonde vrij wil maken. En hierin zie je ook een beetje die balans van hoe goed God is. Hoe goed God voor jou wil zijn. En daarbij zou je nog kunnen zeggen dat die drie balletjes die dan wat lastiger zijn met geduld, vergevingsgezindheid en rechtvaardigheid, eigenlijk ook iets heel moois hebben. Dus misschien moet ik ze allemaal wel aan de andere kant van de balans leggen. Dan de laatste. Het laatste wat ik mee wil geven. Een boekentip. Wie van jullie heeft wel eens een boekentip van mij gehad? Ja, eentje? Ja, dat is deze. Jaap steekt zijn hand op. Ah, Tom. Jij ook. Heel goed. Daar gebeurt niet veel. Dus jullie zijn best wel unieke mensen hier in de zaal. Want ik ben namelijk niet zo'n lezer. Maar ik kreeg van mijn lieve vrouw, van Monique, kreeg ik een boekentip toen ik bezig was met deze voorbereiding van die serie. En dat is het boek God heeft een naam, van Jean-Marc Comer. En dit hele boek gaat over die teksten die ik net gelezen heb. En lieve mensen, het is echt een fantastisch boek. Ik heb geen aandelen in de fakkel. De fakkel die staat er straks ook met een stand. Die verkoopt ook het boek. Ik heb ook geen aandelen in de uitgeverij of in de bediening van Jean-Marc Comer. Ik ben gewoon echt super enthousiast over dit boek. En ik kan het je van harte aanbevelen. En het is een heel makkelijk lezend boek. Omdat hij eigenlijk elke keer de vraag stelt die in ieder geval bij mij ook opkwam. En er zitten, lekker grote letters af en toe. Dat schiet ook op. Opeens snappen jullie waarom ik een boek heb gelezen. Hè? Van harte aanbevolen. Ja. Dan toch nog eventjes een andere wat kritische vraag. Dat is natuurlijk mooi als ik zo'n verhaal hou. Maar als God dan zo'n mooie naam heeft en zo goed is, waarom? Waarom dan? En die vragen willen we dit seizoen ook graag de revue laten passeren. Ik wil er een paar noemen die jullie kunnen terugzien in de serie. Hoe kan een liefhebbende God mensen naar de hel laten gaan? Hoe kan een rechtvaardige God het onrecht hier op aarde zomaar laten gebeuren? Hoe kan het zo zijn dat als God er zegt er is, dat hij er is, dat ik dan voel dat hij ver weg is? Of dat ik gebeden uitspreek die niet verhoord worden? Of als hij zo goed is, waarom is er dan zoveel lijden? Dit, lieve mensen, zijn hele eerlijke en moeilijke vragen. En meerdere van stel ik zelf ook met enige regelmaat. En dit seizoen willen we die vragen niet uit de weg gaan. Maar we willen ze met elkaar aangaan. En op zoek gaan naar wat God erover zegt. En op zoek gaan naar wie God is. Ook als wij die vragen hebben. Ja, dan wil ik gaan afsluiten. En dat wil ik gaan doen met een opdracht. En dat is het volgende. Ik wil graag dat jullie daar even een moment voor jezelf nemen. En drie vragen voor jezelf gaan beantwoorden. De eerste vraag is, wat spreek je het meest aan in zijn naam? Je kunt het nog een keer doorlezen door Exodus 34 erbij te pakken. Wat spreek je het meest aan? Het tweede is, wat hoop jij zelf nou het komende seizoen van God te ontdekken? Of misschien wel meer te ontdekken? Jullie zitten hier niet omdat jullie helemaal niks van God weten. Ik denk dat de meesten God misschien wel goed kennen. En een heleboel misschien ook nog wel beter dan ik. Maar wat hoop jij nou zelf meer te ontdekken dit seizoen over God? En de laatste vraag die ik voor jullie heb is, welke vragen heb je over God of over de onderwerpen? En daarvan wil ik vragen om die vragen ook te mailen. Naar wie is God? @debroneindhoven.nl. Dan komt hij binnen bij het kernteam van de onderwijs en discipelschap. En dan zullen wij die vragen ook delen met de sprekers, zodat ze die vragen mee kunnen nemen. Dat ze niet hun eigen vragen gaan beantwoorden, maar die van jullie. Ik zou zeggen, neem even een minuut of vijf om erover na te denken en dingen op te schrijven. Schrijf ook het verlangen. Die tweede vraag, schrijf die voor jezelf op. En ga zien wat God daarmee gaat doen. En kijk dan aan het eind van dit seizoen ook eens wat je daarover geleerd hebt. En God, een beetje kennende, zal die je verrassen. Dus neem ervoor de tijd. Dan wil ik de band vragen om naar voren te komen. Wij zullen op de achtergrond een lied spelen. En dat lied gaat op een duur vanzelf over naar een lied wat we ook met elkaar gaan zingen. Maar dat zal Herma aangeven. En ik wens jullie veel zegen dit seizoen. En mezelf eigenlijk ook. Om meer te ontdekken over wie die mooie God is. Dank jullie wel.